Mobley. We gaan het hebben over de cello-suites met Roel Deeltens. Ik ga u de beste cellist van het land noemen voor het gemak. Ik neem aan dat u dat misschien wil nuanceren, maar laat ons het simpel houden.
Het zijn cello-suites van Bach, hè?
Ja, wat heb ik gezegd?
Nee, gewoon de cello-suites.
Van Bach, ja, juist. Ja. Omdat er is een boek verschenen van een journalist, Eric Sibelin. Dat was eigenlijk een rock-and-roll mens, iemand uit de popcultuur, die gepassioneerd geraakte door de cello-suites. Hij heeft daar nu een boek over geschreven, waarin hij vertelt over de status van die suites, want dat zijn werkelijk, dat is de top van de klassieke muziek, waarin hij vertelt over Bach en waar hij ook vertelt over Pablo Casals. Dat is een collega van jou, Geert. Ja. Casals, kan je die even plaatsen? Wie is die Pablo Casals? Want die wordt zeer belangrijk zo dadelijk in dit
verhaal. Ja, Pablo Casals is eigenlijk een man die heel veel op cellogebied heel veel betekend heeft voor het cello spelen zelf. Ja. Want na hem is het cello, de cellotechniek erg uitgebreid. Ja.
We zitten aan het begin van de 20e eeuw ergens.
Ja,
hè?
Het is dus een man met een ongelooflijk talent. Eigenlijk een self-made. Een cellist die alles zelf uitgevonden heeft en meteen de beste cellist ter wereld werd. Ja.
En mag ik zeggen dat voor Pedro Casals de cello de plaats gaf die het instrument tegenwoordig heeft, dat de cello een beetje het ondergeschoven broertje was van het orkest?
Het is te zeggen, we spreken, als we nu over de vroege barok spreken en zo, dus de midden van de 17e eeuw, was dat echt zo. Ja. En dan was de cello een dienaar, het olifantje, die gewoon de echte instrumenten mocht begeleiden. Hè. Zo, de echte instrumenten waren dan viool en fluit en zangers en zo. En de cello speelde dan altijd de baslijn. En dat is dan veranderd in Italië, want daar zijn ze altijd zo'n beetje avant-gardist geweest op alle gebied. En dat was toen niet anders. Bologna, de eerste stukjes voor cello alleen. En dan kwam Vivaldi en dan Bach natuurlijk met zijn fameuze cello-suites. En nadien is dat dan wel echt veranderd, hoor. Die cello is niet meer dat dienende broertje gebleven.
Ah, toch voor Casals?
Er zijn dus heel veel solo, grote solostukken.
Nou, want ik heb hier een citaatje van George Bernard Shaw, mm-hmm, uit 1890 of zoiets, waarin hij zegt, ik hoor nog liever een bij in een stenen kruik dan de klank van de cello.
Ja, dat is mooi natuurlijk. Ja,
tot zover de beledigingen.
Bij in een stenen kruik klinkt ook wel mooi.
Maar om maar te zeggen, Casals heeft de cello opnieuw gedefinieerd.
Ja, hij heeft de stukken op zo'n manier gespeeld dat ze ineens als meesterstukken klonken. Ja. Zelfs diegenen die die minder goed als een zoemende bij klonken.
Want die suites die nu op de eerste plaats van de Clara Top 100 stonden, dus de luisteraars van Clara hebben de cello-suites verkozen tot het beste, het mooiste, het allerbelangrijkste stuk uit de klassieke muziek. Voorheen, voor Casals, werden die genegeerd en beschouwd als oefeningetjes, hè? Etudes.
Ja, zelfs dan nog. Casals heeft ze echt ontdekt, hè, en heeft ze echt helemaal terug naar buiten gebracht als volwaardige muziekstukken, dat moet gezegd worden. Maar het is ook interessant om te weten dat zelfs Bach ze etudes noemde. Origineel. Dat staat dus niet in dat boek, maar daarmee vertel ik dat nu.
Ja?
Hij noemde ze etudes en dan kan je natuurlijk afvragen van, zijn dat etudes voor de speler zelf om bepaalde technische moeilijkheden te overwinnen, hè, waarvoor eigenlijk een etude altijd dient. Maar ik denk dat dat eerder etudes waren voor hemzelf om dus te weten te komen, om te zien hoe ver dat hij kon doordringen in die speciale manier van componeren, wat componeren is voor een monodisch instrument. Dus een instrument, een cello, is een armzalig ding. Wij kunnen maar een melodie spelen.
Zegt de beroemde cellist ter wereld.
Ja, eigenlijk is het super eenvoudig. Hè? We kunnen maar één lijntje muziek spelen, één streepje muziek. Terwijl een pianist kan met zijn 10 vingeren tegelijkertijd akkoorden spelen, verschillende ritmes. Een orkest is ook koperblazers, houtblazers, strijkers, noem maar op. En terwijl hier is gewoon één lijntje muziek. En daar moet dus die componist alles in vertellen wat hij muzikaal te vertellen heeft. En dat is veruit de moeilijkste oefening, denk ik, voor een componist.
Ik heb de opnames van Pablo Casals klaarstaan. Dat zijn wel opnames uit de jaren 30. Ja. Dus je moet een beetje je best doen om daarnaar te luisteren. Er zit wat ruis op. Maar we gaan toch, om te weten waar we over praten, dit is hij, Pablo Casals. geluid van een bij in een stenen kruik.
Nee. U kon luisteren naar Pablo Casals.
Dit is een partituur, Casals, dat hij ontdekt als 12-jarig jongetje in een tweedehands boekenwinkeltje.
Ja, inderdaad. Een meer beduimelde partituur die eigenlijk zwaar bewerkt was op de koop toe door... Een meneer die noemde Friedrich Krutzmacher, een Duitse cello-virtuoos, die heel veel partituren naar zijn hand zette en naar de smaak van het toenmalige publiek zette.
Dus de uitgever had bij de partituur van Bach noten bijgetekend.
Ja, hij heeft Bach verbeterd. Uitgave, ja, voilà. Hij heeft Bach verbeterd en vervolledigd en zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè?
Wist Casals dat?
Nee.
Ook?
Nee.
Dus Casals speelt ook de noten die de uitgever er heeft bijgespeeld?
Ja. Inderdaad. Ja. Nu, in het geval van deze prelude valt dat nog allemaal mee. Maar het is duidelijk dat Casals niet de afschriften en de kopieën van het manuscript zelf heeft in handen gehad bij de opname.
Vooral de duidelijkheid, het manuscript van Bach, als we dat maar eens hadden.
Dat is waar. Maar dat is een heel apart verhaal, want uiteindelijk, niemand weet waar het zich bevindt. Hè, uiteraard. Maar er bestaan wel 4 handgeschreven kopieën uit de tijd van Bach zelf. Ja. Dus waarvan het belangrijkste van zijn tweede vrouw, Anna Magdalena Bach, was. En waar ook van aangenomen wordt dat die kopie wel de meest getrouwe is en met het meeste respect. Nu, daar valt nog altijd heel veel over te zeggen, want het is een zeer een onprecieze kopie, zal ik maar zeggen, met ook hier en daar andere noten dan in de andere kopies. De boogstreken, de articulaties staan op verschillende plaatsen, zijn ook voor interpretatie vatbaar. Dus eigenlijk kan elke cellist zijn goesting daarmee doen.
Als jij, Roel Dieltiens, de cellosuites van Bach opneemt op cd, dan speel je iets waarvan je vermoedt dat het bijbenadering is.
Ja,
wat
inderdaad. Bach niet alleen ik, dat doet elke cellist.
Ja, natuurlijk. Je moet dat niet persoonlijk nemen.
Toch wel. Nee, maar dat is, wij kunnen ook niet anders. Ik bedoel, je moet ergens een manier vinden als cellist die met je geweten, waar je goed bij kan voelen en waar je denkt van, kijk, voilà, ik denk dat het zo dicht genoeg komt om eerlijk te zijn met de componist.
Ik heb in het boek gelezen dat voor Casals de etudes van Bach, de suites van Bach, werden gespeeld op een mechanische manier. De Eric Sibelin noemt het de motoriek van een naaimachine.
Ja.
Als je de noten speelt zoals ze er staan, met de lengte die volgens de partituur in wordt toegewezen, dan klinkt het mechanisch. Je hebt je instrument vast, kan je dat laten horen? Nu vraag ik je om slecht te spelen.
Om mechanisch te spelen.
Ja, om mechanisch te spelen. Kan je laten horen?
Ik kan een poging doen natuurlijk, om het zo gelijkmatig mogelijk te laten klinken.
Maar je moet je best daarvoor doen om slecht te spelen.
Je moet daar echt voor oppassen. Hè, want uiteindelijk...
Je kunt het, Roel. Je kunt het. Ja.
Pas op.
Ja, dus de...
Kan ik uren doorgaan.
Dit is een naaimachine-versie.
Dit is nogal naaimachine-achtig.
Ik vind het een toffe naaimachine.
Nee, dat
klinkt niet van mij niet.
Kijk, het is natuurlijk zo dat Casals die heeft heel die beweging van authenticiteit en zo, à la Kuiken en Gustav Leonhard, niet gekend. He, er is nadien onderzoek gekomen naar historische uitvoeringspraktijken, hoe het allemaal was en hoe het werd gedaan en zo. Dat staat daar helemaal los van. Die barokmuziek en alle muziek die tonaal is, eigenlijk ook klassiek muziek nadien, Mozart en zo, en romantische muziek, is eigenlijk, maar zeker barokmuziek, is retorische muziek. Dat is muziek die vertelt. Hè. Dus Cicero was de grote held van die componisten.
Mag ik je nu eens even onderbreken, Roel?
Maar je was juist zo goed bezig.
Ja, maar ik zal meteen zeggen waarom. Zou je nu eens kunnen spelen hoe het echt moet? Want anders ben ik vergeten hoe die naaimachine klonk daarnet.
Ja, om het contrast
de vergelijking te maken. Van hoe het mechanisch fout is en hoe het dan eigenlijk...
Kijk, wat ik zal proberen is gewoon retorisch spelen. Het is heel belangrijk dat je elke tonaliteit bijvoorbeeld, elke toonsoort, elke toonaard heeft zo zijn eigen karakter. Hè? Dat was toen, dat werd beschreven. Dus sol groot, zoals hier in dit geval, is de, heeft het de emotie, het karakter van de vriendelijkheid.
Wat is een sol groot? Kan je ze eentje laten horen?
Sol groot is de... Dat is sol groot. Ja. Bijvoorbeeld re klein is iets helemaal anders. Dat is een veel melancholischer, veel intiemer. En zo had elke toonaard zijn eigen karakter. Ja. Het is heel belangrijk dat je dat herkent in zo'n muziekstuk. Dus als Bach moduleert vanuit de vriendelijkheid van sol groot naar mi klein bijvoorbeeld, wat dat de eerste modulatie is, dan word je als uitvoerder verondersteld van dat te weten. En ja, te weten ja. dat je maar, inderdaad dat je dat, een beetje...
Dan ga je van vriendelijk naar...
Van, voilà, naar welke sfeer? Naar donker.
Donker.
Naar een donkere, melancholische sfeer. Dus ik ga dat proberen even te doen. Nu, wel, een tweede zaak, als je iets vertelt, is belangrijk dat je een goede articulatie hebt. Hè? Als ik... een verhaal vertellen. Een acteur moet goed articuleren, anders begrijpen de mensen hem niet. In die barokmuziek is dat primordiaal, dat je dus heel goed en heel duidelijk articuleert. Wat dat we daarnet bij Casals gehoord hebben, was alles gebonden in één lange stok. Dat was een...
Een soort van soep.
Ja, het is gewoon veel melodischer gedacht. Terwijl barokmuziek niet melodisch moet gedacht worden, maar moet gesproken gedacht worden. En daar zijn dan de originele boogstreekjes van Anna Magdalena Bach heel belangrijk, omdat die veel meer babbelen.
Laat het horen.
Ja, dat is... meteen ook veel vriendelijker.
Ja. En als Casals jou nu bezig zou horen, zou hij dan zeggen, maar ja, natuurlijk dat ik daar zelf niet ben opgekomen? Of zou hij zeggen, dit trekt op niks? De manier waarop ik dat speel is...
Ja, het is een beetje zoals de grappen vanuit de middeleeuwen. Ja? Mensen verstonden dat helemaal anders. Voor Casals was Bach de absolute god, de absolute muziek. Daar kon je niet aankomen, dat moest een hoger doel dienen. Terwijl eigenlijk... ja, je kan daar mensen mee ontroeren met die muziek, maar het is een verhaal dat je vertelt. En contrasten zijn echt nodig in die muziek. Het is zoals een schilderij. Een lichte, een mooi tafereeltje in het gras met een koppeltje en een hondje. En zo is alleen maar mooi als de contrasten daar rond donker genoeg zijn en zo. Dan pas schijnt de zon. Als alles licht is, is dat niet goed niet meer.
Er moet in de verte onweer op komen.
Ja, er moeten contrasten zijn. Dat is heel belangrijk in die muziek. Dus als je zo begint, heel onbezorgd... Hè. Gaat dus echt helemaal naar regroot, net voor die donkere passage. De regroot is de tonaliteit van de Gloria Halleluja. Die van Händel staat in regroot, dat is feest. En dan meteen nadien komt die donkere ekelen. En dat maakt die muzikale schilderij zo interessant natuurlijk. En dat vinden we niet bij Casals, omdat dat een heel andere benadering is die helemaal niks te maken heeft met retoriek.
De verleiding is groot om jou te vragen, speel die prelude van die eerste suite nu helemaal rol. Maar dat deed je niet graag. Je hebt liever dat we een opname laten horen?
Ja, ik heb dat liever omdat onze klank wordt niet in de mengtafel gemaakt, zoals bij de meeste lichtmuziek en zo. Onze klank moet altijd het hebben van de goede akoestiek van de omgeving.
En mijn keuken is geen kerk, ik weet het.
Niet ideaal.
Goed, dan luisteren we naar een perfecte opname. Ik hoop dat we het er nog in krijgen voor de reclame begint. Maar dit is een opname van de prelude. Thank you. Prelude op de eerste cello-suite van Bach door Roel Deeltjes hier live.